Ja, ik zei in de eerste dienst ook al, het is altijd een beetje awkward opkomen zo, hè, na zo'n hoogtepunt en dan zingen en iedereen blij en dan kom je heel op en iedereen gelijk heel serieus en kijkt me gelijk heel erg. Maar goed, scheelt het een niet serieuze trui ook wel helpt, toch? Maar ik heb wel een serieus woord hoor. En altijd een beetje ongemakkelijk, hè, als je dan hier staat en dan gaan mensen voor je zingen en dan... Maar ere hoort ook ongemakkelijk te zijn. Als het gemakkelijk is, dan verwachten we het. En ere is ongemakkelijk, moet je niet verwachten. Maar we eren je wel hiervoor dat je zo nog steeds jezelf blijft geven in al deze tijd. Hoe moeilijk het is, hoe pittig het ook is, hoe confronterend het ook is. Je bent iemand die je zei de laatste keer, ik zou wel eens gewoon onder een deken willen kruipen en verdwijnen. Maar dat doe je dus niet. En dat vind ik dus echt zo knap. En goed. Advent. Kom, even zaken doen. Niet zo emotioneel, jongens. Advent. We hadden al een discussie erover. Wat betekent advent? Verwachting. Ja, dat vond ik dus niet. Annemiek vond van wel. Maar eigenlijk betekent het woord komst. En natuurlijk hoort dat met verwachting. Want alles wat komt, dat verwacht je, toch? Althans, dat hoop ik. Ik hoop niet dat de Zalanderman ineens aan de deur staat zonder dat je het verwacht had. Altijd wel leuk trouwens. Als het dan niet voor jou blijkt te zijn, wat minder. Maar advent is het woord komst. En het is iets wat wij in de kerk eigenlijk hebben verzonnen. Dat is niet een Bijbels ding of zo. Er staat niet in Jesaja van gij zult 4 weken voor kerstmis ook advent gaan vieren. Dat is iets wat we als kerk bedacht hebben om richting kerst te bewegen. En ik hou daarvan, ik vind het goed. Ik hou ook van de traditie van kerst. Ik zei in de eerste dienst, en daar kreeg ik wat vijandigheid na de eerste dienst over. Ik hou niet van Sinterklaas. Sinterklaas is onbijbels. En de enige reden waarom ik niet van Sinterklaas hou, is vanwege het eten. Ik vind, bij kerst zie je zo'n kersttafel, en zie je het cranberry sauce, en dan zie je soesjes, en je ziet lekkere, hoe heet die dingen in het Nederlands, turkeys? Kalkoenen! En lekker en groot. En dan kom je bij je Sinterklaastafel, en dan staat daar hondenvoer. Gewoon droge meuk. Ik heb een beetje frustratie. Ik heb gisteravond Sinterklaas gevierd, dus ik ben eruit. Ik hoef maar 1 keer per jaar, halleluja. Maar ik hou van kerst. En ik hou ervan een advent om uit te kijken naar het kerstfeest. Weet je, want rond kerst lijkt het wel alsof heel de wereld ineens gelooft. Heb je dat met je vrienden ook? Die kennen Jezus niet, geloven niet in Jezus, maar kerst was wel heel bijzonder. En het is een mooie tijd en een kerstboom en we doen al dingen en we gaan soms zelfs naar de kerk. Want kerst is wel een dingetje, daar geloven we ineens wel in Jezus. En dan kun je zeggen van poe, wat jammer. Maar je kan het ook grijpen als een kans. En wij als kerk willen dat als een kans grijpen. Daarom grijpen we kerst en alle tradities die eromheen gebouwd zijn, maakt ons eigenlijk niet heel veel uit. Omdat we geloven dat alles gebruikt kan worden door God om mensen bij zijn hart te leiden. Dus je kan het veroordelen, moet je vooral niet doen, want het komt alleen maar op jezelf terug. Maar je moet het vastgrijpen. Feiko die pakte zelfs de kans dat iemand vloekte vast om over Jezus te spreken. Als iemand vloekte, dan zei hij niet, oh, dat moet je niet doen. Dan zei hij, oh, dat is een heel slecht gebed. Want God heeft een heel ander plan voor je leven. Dus we kunnen alles wat de maatschappij bedenkt, kunnen we weghouden en veroordelen. Of we gebruiken het. Om, zoals in de Bijbel zelfs zegt, zelfs de onrechtvaardige mammon, dat betekent geld, kunnen we gebruiken, moeten we gebruiken om mensen bij Jezus te brengen. Dus loop niet weg van kerst, ook al is het gecommercialiseerd, of is dat een woord, gecommercialiseerd? Florian, help eens. Commercieel gemaakt, dank je Florian. Als ik aan geld denk, kijk altijd naar Florian. Maar we moeten het gebruiken. Dus ook wij gebruiken advent en alles om mensen bij Jezus te brengen. En dus voor jou ook en je vrienden, neem ze mee. Zodat ze een ontmoeting kunnen krijgen met Jezus. Ook met de kerstnachtdiensten en met de Christmas carols. Het maakt niet uit. Jezus is hier. En wij vieren advent. We kijken uit naar kerst. En oorspronkelijk was het zo dat in de Oude Testament, dus de Bijbel die de Israëlieten hadden, om even zo te zeggen, daar staan 300 nog wat profetieën over de komst van Jezus. Toen ik hiervoor aan het voorbereiden was, toen keek ik terug naar een preek die ik vorig jaar of 2 jaar geleden heb gegeven. Weet ik niet meer. Soms doe je dat en dan kijk je terug en denk je, wat heb ik hier eerder over gezegd? Soms is het verstandig. En toen had ik erover gesproken, over die profetieën. En eigenlijk hoe jammer het was dat het volk Israël die zoveel profetieën had. En voor degene die het niet weet, profetieën zijn een soort beelden van vooruit. Dus er werd verteld van tevoren waar en hoe Jezus geboren zou worden. Dus eigenlijk had het volk Israël een heel plaatje compleet om te weten waar hij geboren zou worden. En toen sprak ik over dat het zo jammer was dat ze dat misten. En ergens is dat zo. Maar toen ik het opnieuw las, dacht ik, maar eigenlijk is het heel logisch dat ze dat misten. Want al die profetieën, die gaan weliswaar over de geboorte van Jezus, maar die worden heel vaak gelinkt aan een soort strijder. Aan een koning die komt en een Messias die hun vrijmaakt van alle ellende en van onderdrukking en van pijn en van de vijand. En dus ze verwachten niet een klein babytje, ze verwachten een strijder op een paard, een warrior king. En toen die kwam als babytje, toen dachten ze, ja, dit kan het toch niet zijn. En toen hij later in zijn bediening niet een zwaard oppakte, maar vergaf, dachten ze, dit kan het toch niet zijn. Want de profetie had het over een warrior king. Over King Jesus. En zo missen ze hem. En denk ik, ja, eigenlijk is dat heel logisch. En nog steeds missen ze King Jesus. Het volk Israël mist King Jesus, maar hij komt terug. En hij gaat zichzelf ervan overtuigen, staat in de Bijbel. Maar voor ons is dat ook de vraag, is waar kijken wij naar uit? Als we het hebben over advent, over de komst, als we kijken naar verwachting, wat verwachten we? Verwachten we dat Jezus nog steeds terugkomt als een klein babytje? Kijken we naar kerst en denken, oh, wat zo fijn, een kribbetje en leuk, en diertjes en oh, wijzen, weet ik wat allemaal. Is dat waar we leven of kijken we verder? En zeggen we, nee, we kijken uit niet naar de komst van Jezus als babytje, maar we kijken uit naar de komst van King Jesus. Koning Jezus, is dat onze verwachting? Leef jij met kerst naar kerst toe of iedere dag met een verwachting dat koning Jezus terug gaat komen? En hoe ziet jouw leven er dan uit? Met advent kijken we die 4 weken naar kerst en dan draait alles om kerst en daarna is het weer voorbij. Laat onze geestelijke advent, het uitzien naar de komst van Jezus, niet zo zijn dat het om een seizoen gaat, maar dat onze levens vormt over hoe wij naar de toekomst kijken. Ben jij verwachtingsvol dat Jezus komt als King Jesus? Heb je dat beeld voor ogen? Of kijk je nog steeds naar een babytje in een kribbe? Want dat is die al lang niet meer. Amen? Als je de Bijbel leest, dan worden er vaak 2 vergelijkingen gebruikt. Als je kijkt naar Jezus, er zijn wel wat meer, maar over het algemeen zijn het er 2. En de ene is dat Jezus wordt vergeleken met een koning, een heerser. En de andere is met een bruid, bruidegom. En die worden vaak afwisselend gebruikt, soms zelfs door elkaar heen. Alsof het hetzelfde is. En we waren vorige week, of afgelopen week, waren we als leidersteam bij elkaar. En Annemiek deelde een psalm. En soms, ik ken de psalmen en ik lees ze graag. Maar soms lees je hem en dan raakt hij ineens. Ken je dat? Soms dan lees je hem ineens anders en dan raakt hij je. En dan denk je, oh, dit is zo vet. En die wilde ik met jullie gaan delen. En het gaat hier dus over de koning bruidegom. En het is een psalm die geschreven is ver voor Christus. Met een profetisch blik naar wie Jezus is, maar ook wie jij bent. Wie wij zijn als kerk. En dan staat er in psalm 45 vers 2. In mijn hart wellen de juiste woorden op. Mijn gedicht spreek ik uit voor de koning. Je moet je voorstellen, dit is eigenlijk een lied. En ik zou hem willen zingen voor je, maar dat vergeet je nooit weer. Dus dat ga ik niet doen. Dan verpest ik je kerst voor de komende 4 jaar. Maar het is een lied. Dus als je een melodie hebt in je hoofd, zing hem vooral mee. In je hoofd. In mijn hart wellen de juiste woorden op. Mijn gedicht spreek ik uit voor de koning. Mijn tong is een stift van een vaardig schrijver. Oeh, dat is alleen al een preek waard trouwens. Jouw tong is een stift van een vaardig schrijver. Ik voel mijn geest nu te zeggen, pas op wat je ermee schrijft. Leven en dood zijn in de macht van de tong. Je tong is een vaardig schrijver. Halleluja. Vers 3. U bent de mooiste van alle mensen. Het gaat over die koning. En lieflijkheid vloeit van uw lippen. God heeft u voor altijd gezegend. En hier komt het beeld van die koning. God, uw zwaard aan uw heup, o held. Het teken van uw majesteit en glorie. Treed op in uw glorie en begin de strijd voor waarheid, deemoed en recht. Laat uw hand geduchte daden verrichten. Uw pijlen zijn gescherpt en treffen de vijanden van de koning in het hart. Volken vallen dood voor u neer. Uw troon is voor eeuwig en altijd, ook God. De scepter van het recht is uw koningsscepter. U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie als geen van uw gelijken. Uw gewaren geuren naar mirre, aloë en kaneel. Muziek die u verblijdt klinkt uit ivoren paleizen. Dit is een verwijzing naar de hemel, ivoren paleizen. Juwelen sieren de dochters van de koningen. Rechts van u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir. Rechts van u staat de koningin. En wie is die koningin? Dat is zijn bruid. Dat zijn wij. En dan zegt hij dit tegen ons. De koning bruidegom zegt dit tegen ons. Luister, dochter, zie en hoor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Begeer de koning uw schoonheid. Buig voor hem. Hij is uw heer. Dochter van Tyrus, met geschenken zoeken de rijkste van het volk uw gunst. Stralend wacht de koningsdochter binnen. Van goudbrokaat is haar mantel. Een kleurige stoet brengt haar naar de koning. In haar gevolg de meisjes, haar vriendinnen. Ze worden naar hem gebracht. Begeleid door gejuich en vreugdezang gaan zij het paleis van de koning binnen. Uw zonen volgen uw voorouders op. U laat hen heersen over heel het land. Ik zal uw naam bezingen. Geslacht na geslacht. Alle volken zullen u prijzen. Eeuwig en altijd. Ik zal uw naam bezingen. Ik zal de koning bezingen. Eren met mijn lofzang. God roept ons op om hem te aanbidden. Geslacht aan geslacht, alle volken zullen u prijzen, eeuwig en altijd. Ik vind het zo'n mooie psalm. Dit is een spel tussen de koning bruidegom en de koningin bruid. Waarin de koning wordt afgeschilderd als een held. Niet als een kindje in een kribbe, maar als een held op een paard. En dan zie je de tegenstelling tussen Jezus die in zijn leven op een ezeltje Jeruzalem ingaat. Het teken van nederigheid en dienstbaarheid. Maar hij komt terug, staat in Openbaringen, als een held op een paard. Getooid met een zwaard aan zijn zijkant en een vuur in zijn ogen. Dit is niet meer het babytje Jezus, dit is koning Jezus. Die alle heerschappij heeft. Die de heerschappij rust op zijn schouders en zijn koningschap duurt voor eeuwig. Er komt nooit een einde aan. En hij is niet meer koninkje Jezus in een kribbe. Hij is koning Jezus op een vurig paard. En dat is dat beeld die Hanneke zo prachtig heeft geschilderd daar. Als je straks tijd hebt, ga er eens even langs. Want je ziet hem nu van ver af. Maar als je dichtbij komt, en dat is met alle dingen zo, zie je details. En die details, die raak je. Dat is profetisch. En dit is de thema waar we in werken richting kerst. King Jesus, machtige held, die niet viert dat we alleen als op kerst vieren dat Jezus, oh, hij kwam over het fijn. Maar hij komt terug, jongens, met zoveel geweld en zoveel macht en majesteit. En mijn vraag aan jou vanochtend is, welke verwacht jij? Wat is jouw verwachting van zijn komst? Verwacht jij de koning zoals die hier beschreven is? Maar weet je wat ook zo mooi is? Jezus verwacht ook. De bruidegom koning verwacht ook van jou dat jij hem verwacht. Er is meerdere malen in Jezus' leven waarin hij vergelijkingen geeft. En we gaan er zo meteen twee lezen waarin hij aangeeft. Maar ik kom niet alleen terug, maar ik verwacht ook dat je mij verwacht. Zie je uit naar mijn komst. Zie je uit dat ik terugkom en je mee ga nemen naar die ivoren paleizen. Mee ga nemen naar het eeuwig koningschap. Mee ga nemen naar mijn huis en naar mijn vader. Zie je daarna uit? Of is het net als kerst een momentje waar je één keer per jaar bij stilstaat? Of is jouw leven hierom gebouwd? Dat is een verhaal in Matthäus die ik met jullie wil lezen. En die is waarschijnlijk voor jullie kerkelijke mensen hartstikke bekend. En het gaat over een vergelijking die Jezus vertelt over zijn terugkomst. Het staat in Matthäus 25 vers 1 en zegt hij: dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en op uittrokken, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas, de andere 5 waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk een luid geroep. Daar is de bruidegom, kom, ga hem tegemoet. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielamp in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. De meisjes antwoordden: nee, straks is het nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest. Waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes en ze riepen: Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde: ik ken jullie werkelijk niet. En dan zegt Jezus dit, en dit is de oproep: wees dus waakzaam. Verwacht. Want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip de bruidegom koning terugkomt. Wees dus waakzaam. En heel vaak, tenminste in mijn christelijke opvoeding, werd er vaak gesproken over die olie. En in de eerste dienst noemde ik het holy olie. En werd vaak gezegd dat is de Heilige Geest, en het is waar. En in de Bijbel wordt de olie vaak met de Heilige Geest vergeleken en andersom. En wordt als vergelijking gebruikt. Maar toen ik dit opnieuw las deze week, toen dacht ik, weet je, het gaat niet eens zozeer om die olie. Die olie is meer een teken. Maar waar het hier om gaat, is dat 5 meisjes, 5 maagden staat er, die verwachten. Die waren bezig met: hij komt terug. Ik moet klaar zijn. En die olie is maar een teken daarvan. Ik heb gezorgd dat ik klaar ben voor als hij terugkomt. Maar zij waren klaar dat de koning terug zou komen. En die anderen waren daar niet zo mee bezig. En als je het vergelijkt met ons eigen leven, kan het zijn dat jij misschien helemaal niet zozeer bezig bent met dat Jezus terugkomt. En dat je denkt: ach, weet je, ik ben nog zo jong, ik heb nog zo lang te leven. De laatste 10 jaar van mijn leven ga ik me wel voorbereiden op zijn komst. Maar iets wat ik geleerd heb in de afgelopen 2 jaar is: je weet niet wanneer dat moment er is. Misschien zit je al in de laatste 10 jaar van je leven. Misschien komt Jezus morgen terug. Misschien gebeurt er morgen iets waardoor jij hem tegemoet gaat. Je weet het niet. En dat is nou net de waarschuwing die Jezus geeft. Is: wacht niet tot het te laat is. Want op het moment dat de bruidegom komt en je hebt geen olie. Je bent niet klaar. Je verwacht Jezus niet. Dan zit er een gevolg aan. Hij roept ons op om alert te zijn. Om bezig te zijn met de Warrior King die terug gaat komen. Verwacht jij dat hij terugkomt? Ik heb het zo opgeschreven: de 5 wijze maagden verwachten hem en dat zag je in hun leven terug. Je zag dat ze klaar waren, dat ze bezig waren met: oké, ik ben wel mijn leven aan het leven, maar ik heb olie bij me, ik zorg ervoor dat als hij komt, ik klaar ben. Maar die 5 dwaze maagden waren meer bezig met het feestje dan met de bruidegom. Die 5 dwaze maagden waren meer bezig met het feestje dan met de bruidegom. Misschien is jouw leven wel een feestje, ben je daar druk mee bezig? Misschien is de kerk wel het feestje waar je hartstikke druk mee bent. Toen ik hierover nadacht, moest ik bedenken dat ik zo vaak mensen naar de kerk zie komen en zoveel meer verwachten van de kerk dan ze eigenlijk van Jezus verwachten. En eigenlijk is dat precies hetzelfde. Het is alleen een mooi christelijk sausje. Maar de kerk kan ook een plaats komen van Jezus. Is als we meer van de kerk verwachten en van elkaar dan van Jezus. En zoveel mensen teleurgesteld zijn in de kerk. En soms als de kerk uitgaan, en ik begrijp dat werkelijk niet. Want je was toch niet in de kerk voor de kerk, je was in de kerk voor Jezus. En mijn oproep daarin, wat ik ervaar, is dat God zegt: laat je niet afleiden door alles wat er gebeurt. Hou je ogen op de bruidegom gericht, want hij komt terug. Ik heb dit opgeschreven en als je Als je iets onthoudt, onthoud dit dan. Je mag het quoten, je mag het gebruiken bij feestjes. Christen zijn is geen kerkfeestje. Christen zijn is een Jezusfeestje. Hij is de bruidegom koning. En wij als kerk zijn puur de feestlocatie. En wat wij doen is dat wij helpen dat jij klaarstaat. Want wij zijn de feestlocatie en wij zeggen, de bruidegom gaat komen. Daar zijn wij klaar voor. Doe je mee. Niet met het kerkfeestje, maar doe je mee met klaar zijn voor de bruidegom koning. Je leven zo inrichten dat op het moment als hij komt, dat hij zegt, je bent klaar, je hebt me verwacht, kom binnen in het feestje. Want Jezus verwacht dat hij verwacht wordt. Jezus verwacht dat hij verwacht wordt. Sorry voor het verkouden zijn. Ben jij in actieve verwachting dat Jezus terug gaat komen op zijn paard als held? En hoe zie je dat terug in je leven? Ik wil nog een verhaal met je lezen uit Lucas. En het is ook een vergelijking die Jezus aan zijn discipelen vertelt. En je moet zelf maar de context lezen. Thuis heb ik nu eigenlijk de tijd niet voor. Maar die is wel heel interessant. En dan staat in Lucas 12, vers 35, staat dit. En dit is wat Jezus zegt. En dan zegt hij, sta klaar. Doe je gordel om. En hou de lampen brandend. Mooi hè, hoe hij dat steeds weer terug laat komen. Hij zegt, het gaat om die lamp. Je bent je lamp brandend houden. Maar je hebt nu ook je gordel om. Je bent klaar, je staat klaar. En wees als knechten die hun heer, hun koning, opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft. Zodat ze direct voor hem open doen wanneer hij aanklopt. Hier zegt hij, verwacht de koning, want hij komt terug. Wees als een knecht die klaar staat met zijn gordel om aan de slag te gaan. Dan zegt hij in vers 37, gelukkig de knechten die bij de heer zijn terugkomst wakend aantreft. Ik verzeker jullie, hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel uitnodigen en hem bedienen. Dit is zo mooi, hè? Dit is de koning die wij dienen. Hij zegt, hij komt terug en dan staan wij klaar als knechten om hem te bedienen. En zegt hij, hey, ga lekker zitten. Ik heb een koningsmaal voor jullie voorbereid. En ik ga jullie bedienen. Net als op die avond van het avondmaal, waarin hij zijn discipelen neerzette en hun voeten waste. En zei, ik ben de dienende koning. Ik kom om jullie te dienen. En hier zegt hij, ik ga voor jullie een tafel voorbereiden. Ik ga jullie bedienen. Vers 38, gelukkig diegene die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Ieder moment kan het gebeuren. Besef wel, als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Bijzondere tekst. Ook jullie moeten klaarstaan. Want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. En dit stuk, dat ademt twee verhalen, vind je hierin terug. En dat is het verhaal van Mozes, die met het volk Israël in slavernij zit in Egypte. En dat God tegen hun zegt, vanavond gaat het gebeuren. Sta klaar. Doe je gordel om. Want ieder moment is de bevrijding hier. Ieder moment is de bevrijding uit Egypte hier. En moet je klaarstaan om mee te gaan. Klaarstaan om op beloofde land in te lopen. Zorg ervoor dat je klaarstaat. En naar het avondmaal. Waarin Jezus eigenlijk zijn discipelen leert. De moment gaat nu komen. Wees klaar. Want de bevrijding komt. Ik ga aan het kruis. Ik ga sterven voor de mensheid. Maar wees klaar. Wees voorbereid. Sta jij klaar wakend met je gordel om? Of ben je nog zo bezig met allerlei dingetjes op orde brengen? Of ben je meer bezig met het feestje van je leven dan met de koning die terug gaat komen? Want hij komt terug. En hij verwacht dat wij hem verwachten. En hij heeft ons geleerd om met het avondmaal dat steeds te doen. Om hem te verwachten. om onze focus op Jezus gericht te houden. Om onze focus op de koning gericht te houden en zeggen, hij komt terug. En we houden elkaar scherp door aan het avondmaal deel te nemen. En jullie mogen als hostingteam alvast het avondmaal gaan uitdelen. En hou het broodje en het bekertje even vast, dan gaan we dat zo samen doen. Maar die vergelijking die Jezus doortrekt eigenlijk vanaf het moment van het volk Israël, waarin God al aangekondigd heeft, ik ga jullie bevrijden. Want voor degenen die die context niet kennen, het volk Israël was slaaf genomen door de Egyptenaren. Ze leefden in slavernij en God heeft hen door middel van Mozes en tekenen en wonderen, de 10 plagen die je ongetwijfeld kent, heeft hij ze bevrijd. En hij zegt, de moment gaat komen. En wat je gaat doen is, je gaat een lam pakken. Een perfect lam. Die geen fouten heeft, geen botbreuken, geen eigenaardigheden. Je gaat dat lam pakken en je gaat hem slachten. En wat je doet is je gaat het lam voorbereiden. En je doet je sandalen aan en je doet je gordel om. En je staat klaar om weg te gaan naar het beloofde land. En wat je doet met het bloed, is dat je het smeert op de deurposten van je deur. En in die nacht kwam de engel des doods, die kwam langs. En overal waar hij de bloed niet aan de deur zag geschilderd zijn. Je snapt wat ik bedoel? Daar ging hij voorbij. Nee, als hij het niet zag, ging hij naar binnen. Ja? Top. En als hij het wel zag, dan ging hij daar voorbij. Hij zegt, dit huis is geheiligd. Dit huis heeft het bloed van het lam op zijn deurposten zitten. Hier ga ik voorbij. Hier zal de eerstgeborene niet sterven. En het was een heenwijzing, omdat God zei, het is niet jouw eerstgeborene die je gaat redden, het is mijn eerstgeborene die je gaat redden. En die verwijzing van het Pesach, het paasmaaltijd waarin ze het beloofde land ingingen, is een heenwijzing naar de komst van Christus en naar zijn weg naar het kruis. En dat is wat wij vieren als we avondmaal vieren. Is dat Jezus als Zoon van God, als het perfecte lam, kwam naar deze wereld met één doel. Te sterven. Te sterven op een gruwelijke manier. Zodat wij leven zouden kunnen vinden. En Paulus schrijft dit in 1 Korinthe 11 vers 23. Wat ik heb ontvangen en heb aan u doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer werd uitgeleverd, nam hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit en hij brak het brood. En hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij terugkomt. Je verkondigt de dood van de Heer, die zit in het verleden. Maar als doel is dat hij terugkomt. Is dat je God dankt voor het offer van Jezus, die ons uit slavernij heeft gekocht. En dat je viert dat hij nog terugkomt. Dus niet alleen gedenken dat hij gestorven is en dat hij je vrijgekocht heeft van zonde en van schuld. En dat hij elke ziekte gedragen heeft en elke last gedragen heeft en elke armoede gedragen heeft. Dat alleen al is een feestje waard. Maar dat is niet alles. Jezus zegt, ik laat jullie niet alleen, ik kom terug. Ik bereid je een huis voor in die ivoren paleis. En op het moment dat die klaar is, dan kom ik jullie halen. En dan zullen jullie voor eeuwig in mijn bevrijding zijn. En dan is er geen enkele pijn meer. Er is er geen enkele zorg meer. En geen traan zal meer gelaten worden. Dat is waar we naar uitzien. Dat is wat we verwachten. En op het moment dat wij dit eten, dan danken we niet alleen Jezus voor zijn offer. Maar ook voor nog wat gaat komen. Wat verwacht jij? Dit is zijn lichaam. Verbroken voor jou. Een moment. Gelukkig hebben we het bloed nog. Voor de mensen, dit is niet echt bloed, hè. Dit is gewoon druivensap. Voor mensen die kerk niet kennen, is het natuurlijk heel raar, hè. Die denken, ze hebben zo'n bekertje bloed bij zich. Nee, joh. Het is gewoon druivensap. Nou, hiermee gedenken we dat hij niet alleen doodging aan een kruis, dat zijn lichaam kapot ging, een lichaam verbroken werd, maar hij bloedde. En hij bloedde met een reden om ons schoon te wassen. Om onze schuld en schaamte volledig weg te nemen. Als je hier vanochtend zit en je wordt aangeklaagd, je hebt schuld en je hebt schaamte, dan zeg ik je nu, dat is niet van God. Het is Satan die ons aanklaagt. En daar hoeven we niet onder te blijven. Op het moment als wij geloven dat Jezus voor ons stierf, dat hij onze offer is geweest, dat God in hem de volledige verzoening heeft gezien voor ons, ongeacht wat je gedaan hebt. En dat zijn bloed jou schoon wast van alle schuld en schaamte. Ik vraag of we gaan staan of we samen gaan afsluiten. Met gebed. Nog een geweldig lied gaan zingen, maar niet voordat ik iedereen hier de kans wil geven om ja te zeggen tegen koning Jezus. Misschien heb je nog nooit gehoord. Misschien heb je al gehoord van Jezus in een kribbe. En heb je gehoord van alle wijzen en alle dingetjes eromheen en de herdetjes en allemaal geweldig. En je kent het kerstverhaal. En je wist misschien ook wel dat Jezus aan een kruis is gegaan. Maar misschien heb je vanochtend wel voor het eerst gehoord dat Jezus nog steeds leeft, maar dat hij een koning is. En dat hij terug gaat komen voor jou. Hij komt terug om jou op te halen als zijn bruid. En hij ziet ernaar uit om jou mee te nemen naar zijn huis. En het enige wat hij van jou vraagt is dat je zegt, ik geloof niet alleen in Jezus in de kribbe, niet alleen in Jezus aan het kruis, maar ik geloof in koning Jezus. Ik geloof dat hij nog steeds leeft. En ik geloof dat hij terug gaat komen. Ik begrijp het misschien niet, maar ik geloof het wel. En als jij dat wil, dan ga ik je zo vragen om je hand op te steken. Om ja te zeggen tegen Jezus. Dus aan de rest van iedereen vraag ik gewoon om hun hoofd te buigen en ogen dicht te doen. Dit is het moment tussen jou en God. Dit is het moment tussen jou en koning Jezus. Als jij ja wil zeggen tegen koning Jezus, ik wil dat u mijn koning wordt. En dat u over mijn leven heerst. En dat u mij terugkomt halen als u terugkomt. Steek dan je hand op. Ik tel niet meer tot drie. Nou, 1, 2, 3. Doe maar gewoon je hand omhoog. Gewoon je hand omhoog. Yes. Koning Jezus, u bent mijn koning. Ik wil dat u mijn koning bent. Dat u over mijn leven heerst. Halleluja. En in de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat jullie zonden zijn vergeven door zijn offer aan het kruis. Heeft hij jouw leven goed gemaakt met God? Hij heeft jouw zonde afgewassen. Hij heeft je schuld weggewassen met zijn bloed. Er staat niks meer tussen jou en God in. Hij is jouw koning en hij komt terug. En aan de rest van jullie bid ik dat door de Heilige Geest die in je woont er een vuur opgewekt wordt. Dat die holy olie aangestoken wordt. En dat je verwacht meer dan ooit dat Jezus terug gaat komen. En dat het je vervult met een blijdschap. Omdat hij van je houdt. En omdat hij je ziet. En dat hij terugkomt als een held. En dat we vanaf dan nooit meer pijn zullen kennen. Nooit meer verdriet zullen hebben. In Jezus' naam. En zijn bruid zegt,
amen.
Amen.